Ons hulpen en verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit het niets heeft voortgebracht, die trouw houdt en leeft in de eeuwigheid, en die nimmer laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, vrede en barmhartigheid worden u rijkelijk geschonken van God, de Vader, alle genade. Door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Ik heb mijn tranen onder het klagen tot mijn spijze dag en nacht. Daar mijn spotters durven vragen, waar is God die gij verwacht? Wij zingen van Psalm 42, de versen 2 en 3. We wijden in eeuwigheid uw lof, uw eer verbreiden. Vers 7 van Psalm 79 zingen we nadat we samen belijdenis hebben gedaan van ons geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Here, die ontvangen is van de Heilige Geest. Geboren uit Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus is, gekruisigd, gestorven, begraven, nedergedaald hellen. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar ik komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, bij de opstanding van het vlees en een eeuwig leven. Schriftlezing uit het Oude Testament, de boek Nehemia. We lezen samen het vierde hoofdstuk. Nehemia 4. Maar het geschiedde als Sanballat gehoord had dat wij de muur bouwden, zo ontstak hij en werd zeer toornig en hij bespotte de Joden. En sprak in de tegenwoordigheid van zijn broederen en van het heer van Samaria en zei, wat doen deze aanmächtige Joden? Zal men hen laten geworden? Zullen zij offeren? Zullen ze het in één dag volleinden? Zullen ze de stenen uit de stofhopen levend maken daar ze verbrand zijn? En Tobia de Ammoniet was bij hem en zei, al is het dat zij bouwen, zo er een vos opkwam, hij zou een stenen muur wel verscheuren. Hoor, o onze God, dat wij zeer veracht zijn, en keer hun versmaadheid weder op hun hoofd, en geef hen over tot een roof in een land der gevangenis. En dek hun ongerechtigheid niet toe, en hun zonden worden niet uitgedelgd van voor uw aangezicht, want ze hebben u getergd staande tegenover de bouwlieden. Nog wij bouwden een muur, zodat de ganse muur samengevoegd werd tot zijn helft toe, want het hart van het volk was om te werken. En het geschiedde, als Sanballat en Tobia en de Arabieren en de Ammonieten en de Asdodieten hoorden dat de verbetering aan de muren van Jeruzalem toenam, dat de scheuren begonnen gestopt te worden, zo ontstaken zij zeer. En ze maakten al te samen een verbintenis, dat ze zouden komen om tegen Jeruzalem te strijden en een verbijstering erin te maken. Maar wij baden tot onze God en zetten wacht tegen een dag en nacht hunnenthalve. Toen zei Juda, de kracht der dragers is vervallen en des stofs is veel, zodat we aan de muur niet zullen kunnen bouwen. U had onze vijanden gezegd, zij zullen het niet weten nog zien, totdat we in het midden van hen komen en slaan hen dood. Alzo zullen wij het werk doen ophouden. En het geschiedde, als de Joden die bij hen woonden kwamen, dat zij het ons wel 10 maal zeiden. uit al de plaatsen door welke gij tot ons wederkeert. Daarom zette ik in de benedenste plaatsen, achter de muur en op de hoogte, en ik zette het volk naar de geslachten met hun zwaarden, hun spiezen en hun bogen. En ik zag toe en maakte me op en zei tot de edelen en tot de overheden en tot het overige van het volk, vrees niet voor hun aangezicht. Denkt aan die grote en vreselijke Heere. En strijd voor uw broederen, uw zonen en uw dochters, uw vrouwen en uw huizen. Daarna geschiedde het als onze vijanden hoorden dat het ons bekend was geworden en God hun raad teniet gemaakt had. Zo keerden wij alle weder tot de muur en iegelijk tot zijn werk. En het geschiedde van die dag aan dat de helft mijner jongens doende waren aan het werk, en de helft van hen hielden de spiezen en de schilden en de bogen en de pansiers en de oversten waren achter het ganshuis van Juda. Die aan de muur bouwden en die de last droegen en die opladen, waren in ieder met zijn ene hand doende aan het werk en de andere hield het geweer. En de bouwers die hadden een iegelijk zijn zwaard aan zijn lendenen gegord en bouwden, maar die met de bazuin blies was bij mij, en ik zei tot de edelen en tot de overheden en tot het overige des volks, het werk is groot en wijd. En wij zijn op de muur afgezonden, de een ver van de ander. Ter plaatse waar gij het geluid der bazuin zult horen, daarheen zult gij u tot ons verzamelen. Onze God zal voor ons strijden. Alzo waren we doende aan het werk, en de helft van hen hielden de spiezen van het opgaan des dageraads tot het voortkomen der sterren toe. Ook zei ik te dien tijde tot het volk, een iegelijk vernachten met zijn jongen binnen Jeruzalem, omdat zij ons des nachts ter wacht zijn en des daags aan het werk. Voorts nog ik, nog mijn broederen, nog mijn jongelingen, nog de mannen van de wacht die achter mij waren, wij trokken onze klederen niet uit. Een iegelijk had zijn geweer en water. Tot zover de schriftlezing. We gaan samen de Heere vragen om zijn zegen. Eeuwige drieënige Heere, mogen wij door u samengebracht vanavond hier in de kerk tot u komen. En laten wij voor u mogen buigen. U zijt de waarachtige. U zijt de eeuwige. U zijt ook vol majesteit. Wij zingen in de psalmen, gij evenwel, gij blijft dezelfde, o Heere. Gij zijt van ouds mijn toeverlaat, mijn koning. En daar ligt de zekerheid en de vastheid van de zaligheid van een zondig mensenkind. O Heere, wij willen in het gebed tot uw komende, u onze zonde belijden. En erkennen dat wij gezondigd hebben, dat onze zogenaamde gerechtigheden voor u niet kunnen bestaan, dat wij totaal alles verzondigd hebben en in ons is niets te wachten, nog te hopen, integendeel. Als u met ons moet doen naar wat wij waardig zijn, daarom is er elke dag weer reden om onze knieën te buigen, om treurende te zijn. U onze zonde te beleiden, te erkennen, Heere, ik heb gezondigd. En ik heb gedaan wat kwaad is in uw ogen. Zo gij, Heere, met ons moet doen aan wat wij waardig zijn, dan moeten wij tot u uitspreken. En het ook hartelijk erkennen. Wie kan dan voor u bestaan? Nu zijn we samen vanavond hier in de kerk voor uw majesteit en uw hoogheid. En Heere, bij u is genade, in het dierbare middelaarsbloed van Christus. Gij hebt uw eigen zoon gegeven, in onze zonden en verlorenheid, hem tot zonde gemaakt, omdat wij zouden worden in hem rechtvaardigheid Gods. Hij tot zonde gemaakt krachtens toerekening. En wij vanuit uw liefde, als het geloof in ons leven mag overheersen, in de toerekening tot rechtvaardigen, Heer, dat is het evangelie wat u nog laat prediken tot aan het einde der wereld. En gewekt en geroep zondaren op hun schulden te beleiden en tot u de toevlucht te nemen. Om niet te rusten buiten het middelaarsbloed van Christus. Dat reine van alle zonden. Heren, we zijn hier weer samen en we roepen uw heilige naam aan. En wij bidden van u, geef ons een goede dienst. Wat een voorrecht, heren, dat wij met u in rekening staan. En nog met mensen, nog met mensenkinderen, niet met prinsen. Vest op prinsen geen betalen, wat je er maar hel bij vindt. En we hebben ook niets om op te bouwen in onszelf. Heren, dan raken we elke dag teleurgesteld. Maar we komen tot u, de eeuwige, de getrouwe, de onveranderlijke. Wees u ons tot een schuilplaats. Wees u ons genadig. Wilt ons niet onthouden door misbare bediening van de Heilige Geest. Wanneer we samen zijn om naar uw woord te mogen luisteren, laat het mogen opeten en mogen opdrinken. Heere, help ons ook in de verkondiging van het woord. Het is niet ons woord. Het zijn ook niet onze woorden. We hebben ze alleen maar door te geven, uit te delen, te strooien. Het gaat om uw woord en uw getuigenis. Open de schrift en open de harten. En waai met de wind van de Heilige Geest. Die geest die zich aan het woord heeft gebonden. Dat woord dat gebonden is aan uw Heilige Geest. Heere, leer ons uw weg door uw woord en geest bekend. Zo bidden we van u om een goede dienst. Wees met ons. Wees met allen die thuis meeluisteren door de kerktelefoon. Heere. Onze ogen zijn op u. We leven in verwarde tijden. En de zeden en de mores van de tijden veranderen elke keer weer. Maar dwars daarheen bent u bezig. Uw koninkrijk te openbaren. Uw koninkrijk dat er al is. Maar straks als u terugkomt zich in alle glorie zal openbaren. Daarom zegt het ook tegen ons. Zoekt eerst dat koninkrijk. En bij alles wat verandert, uw koninkrijk blijft. Laten we dat mogen zoeken, Heere. Om onder u als de koning van het koninkrijk te buigen. Ja, u kiest mijn hart. Om de rampensmart eeuwig tot zijn koning. Heere, help ons zo en geef ons een goede, onvergetelijke dienst. Open de schriften. En laten we samen met elkaar en een ieder voor zich buigen aan uw voeten. En zeggen, Heere, spreek u maar tot ons. En dan zullen wij als uw knechten ons opmaken om in gehoorzaamheid naar u te luisteren. En laat zo de gang van ons leven zijn, vast in uw woord en in uw getuigenis. Uitziende naar de dag dat u wederkomt. Wij zijn maar sterfelijk. Wij zijn vergankelijke mensenkinderen. In ons is geen hoop, maar nu. Wat verwacht ik, o Heere, mijn hoop, die is op u. Hoor ons, o Heere, uit genade alleen. Amen. Nou, we eerst samen gaan zingen. Wij willen dat doen uit Psalm 46. Wij zingen van Psalm 46. U geeft uw gaven voor de dienst des Heren. En wij zingen uit Psalm 46, het derde vers. Geen onheil zal de stad verstoren waar God zijn woning heeft verkoren. En het vierde, de Heere, de God der legerscharen is met ons. Goed ons in gevaren. Psalm 46, de versen 3 en 4. Er zal nooit in deze wereld een arbeid worden aangepakt en een project worden tot stand gebracht of men ervaart tegenkanting. Er steekt allicht een storm op en er komt een tegenwind. Men ervaart allerlei blokkades op de weg. Zo vind je dat in de maatschappij, in de politiek, in je gezinsleven, in je persoonlijk leven, ook in het kerkelijke leven. Ja. Soms vind je ook in de kerk een geweldige opwekking en een opbloei. En dan zie je ineens weer een geweldige inzinking. Het is in de gemeente ook nooit altijd rust en vrede. Steeds maar weer gebeurt er iets. We vinden dat ook hier in Nehemia 4. Indrukwekkend, nietwaar? Uit die voorgaande hoofdstukken was het zagen hoe krachtig daar Nehemia stond als een man des geloofs. En onder zijn stimulerende gelovende leiding heeft men krachtig het herstel van de muren van Jeruzalem aangepakt. Je zou zeggen, dat gaat storeloos zo door. Gaat immers om de stad Gods. Immers staat er in de heilige tempel. Men ijvert niet voor zichzelf, maar voor de dienst des Heren. Gaat niet minder dan om de verbondsgod en zijn verbondsvolk. Je zou zeggen, bij die arbeid van de herstel van de tempel verbindt God zo zijn zegen, dat gaat vlekkeloos door. Had u gedacht? Had u gedacht? Ja. Je zou bijna kunnen spreken van een kenmerk van Gods werk. Ja. Als we iets zouden aanpakken in de kerk en het heeft iedereen toejuiching, dan moet je zeggen, dat klopt iets niet. Gaan we de kerk door de verdrukking heen? Nooit vergeten dat Christus gezegd heeft, in de wereld zult geen verdrukking hebben. Het aangrijpende woord van Christus gaat terug op een woord gesproken in Genesis 3. Maar dwars door die strijd en door de storm heen, mag het toch helder wat we zo prachtig mooi in het hoofdstuk lezen. De Heer en uw God zal voor u strijden. Dan door de druk heen is toch de overwinning aan Gods kerk. Nou, dat is echt de prediking hier van Nehemia 4. We zeiden, je zou denken dat herstellen van de muur gaat vlekkeloos door. Het is immers een werk aan Gods stand. En hier in hoofdstuk 4, daar zie je die vijandschap. Als waren de vijanden ook die stad willen omsingelen. Van alle kanten. Om het werk Gods daar in Jeruzalem radicaal te verstoren. Dat is de prediking voor vanavond. Stagnatie in de bouw van de muren van Jeruzalem. De stagnatie in de bouw van de muren van Jeruzalem. We letten op 4 gedachten. Van buiten de vijandelijke dreiging. Van binnen moedeloosheid. En als vrucht een wakend bouwen. Dus de stagnatie bij de bouw van de muren van Jeruzalem, van buiten dus die vijandelijke dreiging, van binnen moedeloosheid, en als heerlijke vrucht een wakend bouwen. U herinnert zich, en dat was indrukwekkend om naar te luisteren, denk ik, dat als u probeert voor te stellen de stad Jeruzalem, dat Nehemia zijn mannen als ware als een geweldige ring om de stad heen heeft getrokken. En daar op 42 plaatsen, daar zie je groepen en ze zijn bezig de muren van de stad te herbouwen. Schitterend werk onder de stimulerende, gelovige leiding van de Nehemia. En gelukkig, gemeente, dat hier sprake is van stagnatie. Gelukkig dat er sprake is van vijandschap. Dat is het teken dat dit volk op het goede spoor is. En u weet wat men altijd heeft gezegd, waar God zijn kerk bouwt, bouwt de Satan een kapel. En hoe dichter bij de waarheid, hoe meer uit de waarheid, hoe meer actief de Satan is. En die vijanden, u weet het, die hebben zich verzameld in Samaria. We komen weer die naam tegen, Sanballat. Sanballat de Horoniet, afkomstig uit Bethoren. U weet, dat was stadhouder van Samaria. Zijn naam heeft een Babylonische kleur. Er zit zoiets in als Samsin, maangod. Half Joods, half heidens ongeveer, een geweldige vijand. Sanballat. En die vergaderen daar in Samaria, de stad, zijn broederen. Dan denken we aan Tobia, de Ammonitische knecht. En bij knecht moeten we denken aan een of andere hoogwaardigheidsbekleder. Ook in dienst van het Persische Rijk. Over Ammon, Tobia de Ammoniet. En u weet, er is ook sprake van een Arabier, Gesem de Arabier. Die beide broeders, die verzamelt hij daar in de stad Jeruzalem en een geweldig leger. Dreigend. En je proeft iets van de gespannen sfeer van, hier gaat iets gebeuren. We herinneren ons dat hij met opruiende taal begint te spotten met wat daar de Joden presteren bij Jeruzalem. Je zou heel de schrift kunnen nagaan, maar spot is de tactiek van de Satan. Om de tegenstander belachelijk te maken. Te vernederen, te kleineren. Spot is de tactiek van de Satan om het werk Gods te verstoren. Maar vergis je niet, spot komt altijd voort uit machteloosheid. Een spot wordt gevonden bij degenen die het eigenlijk al verloren hebben. Als een laatste strohalm om je overeind te houden tegenover je vijanden. En wat heeft Nehemia gedaan? U herinnert zich dat van een aantal weken terug. Hij spot niet terug. Hij weerkaatst het niet met zijn vijandschap. Nee, gemeente, Nehemia is een man van het gebed. Zijn kracht ligt in de binnenkamer. Hij legt het biddend voor de Heere neer. Hij roept als ware zijn hemelse vader aan. Hoor, Heer, onze God. Wat hij biddend doet is als ware God aanroepen als getuige. U weet het toch, Heer. En tegelijk, Heere, sta zo op. In uw heilige toren. In uw heilige wraak. Ja, sommigen vinden dat tegen het Nieuwe Testament ingaan. Vele schriftverklarers ook en vele kerkmensen denken, ach, hier is Nehemia een beetje van het pad af. Waar is de naaste liefde? Zou kunnen zijn, gemeente, dat Nehemia op dit moment juist staat in de kracht van een ontzaglijk sterk geloof. Waar wij met elkaar misschien helemaal niet aan kunnen tippen met al onze lievigheid. Een man die zo begloeid is van de ijver des Heeren. Ja, dat is waar het brandend staat, te midden van de eer des Heeren die alleen zoekt. Laat God opstaan en zie wie hij is. Heilige God, jawel. Die liefde allen die hem vrezen omringt, maar ook in zijn heiligheid zijn wraak oefent over allen die hem ongehoorzaam zijn. Is het nog om ons om zulke God te doen? Zulke God is er. En staande kracht van dat geloof roept hij Gods wraak in. Op alle vijanden. Niks mis mee. Alleen wij moeten dat niet gaan nabootsen als in het geloof niet staan. Het is alleen taal van het geloof. En we voelen hier iets in van wat straks zal gebeuren als Christus terugkomt. En allen die Christus lief hebben in onverderfelijkheid zullen aan kant staan. Zien de Gods heilige wraak over alle goddelozen. Gemeente, God heeft altijd twee kanten, laten we het niet vergeten. Hel voor degenen die hem vrezen. Zijn rechtvaardige toren voor allen die hem ongehoorzaam zijn. Ja. En als je nou zo dat biddend voor de Heer heeft neergelegd, dan hebben wij gelezen, doch wij bouwden de muur. En dat werk, dat vordert als ware gestaag, ondanks de spot van de vijanden. En het volk brandt van ijver. En we zien die 42 groepen weer als een kring rondom de stad getrokken, ijver werkzaam puin te ruimen, stenen aan te voeren, de bressen weer heel te maken en het werk voor het gestaag. Maar de vijand die loert. En als het wapen van spot niks uithoudt, dan zal de vijand optrekken met een leger. En weer verzamelt Sanballat de zijnen. En gezamenlijk maken ze plannen om nu gewapende hand een overval te plegen. En als het ware in dat cordon van die werkende Joden door te dringen. En zulke slag te slaan dat dat volk totaal in paniek en verwarring heerst. Aangrijpend. En gemeente, er dient om zo te zeggen nog een kandidaat zich aan. En als je u dat probeert voor te stellen, vier vorsten verbinden zich. Met vier legers aan alle kanten van Jeruzalem willen ze de stad omsingelen. Uit het noorden Sanballat van de Samaritanen. Uit het oosten die Tobia met de Ammonieten. In het zuiden die Gezem met de Arabieren. En dan nog uit het westen, dat het ook de stad Astotmei. Filistijn. Vier volkeren verbinden zich. Aan alle kanten, noord, oost, zuid en west, de stad omringend. En samen verzamelen ze een leger om op te trekken tegen een gezamenlijke vijand. We kunnen begrijpen, gemeente, het ziet er voor Nehemia en de zijne Jeruzalem niet zo best uit. Eerst waren er nog drie vijanden, spot, en nu gewapende hand, vier verbonden legers aan alle kanten van de stad. Nou moet je niet denken dat er in het leger een eenheid heerst. In diepste wijze, gemeente, kunnen die volkeren die zich hier verzamelen elkaar niet zien of luchten. In diepste wijze heerst er onder die volkeren vijandschap. Ze zijn met elkaar wel eens in de kling geslagen. Maar nu samen verbonden vanwege die ene vijand, het volk Israël. Het volk der Joden. Het gaat om de God van Israël. En samen zijn ze nu één in het ene doel om het werk Gods in Jeruzalem te verstoren. We kennen dat uit de Bijbel wel. U weet, als het om de dood van Christus ging, werden Pilatus en Herodes, die tevoren vijanden waren, vrienden. Gaat het nog zo vaak niet? Kijk maar om je heen. Als we naar het oosten zien, Israël te midden van die Arabische volken vandaag de dag. Wij moeten niet denken dat al die Arabische volken vrienden van elkaar zijn en met elkaar eens zijn, helemaal niet. Zijn vijanden van elkaar, maar samen één tegen Israël. Zo gaat het toch vaak. Dan leggen we voor een ogenblik de vijandschap neer. Of een ogenblik, denk maar niet aan de twist. Maar men sluit het cordon samen, één tegen Israël. Gaat het ook zo vaak niet in de politiek in Nederland? Wij kennen in ons politieke stelsel een heleboel partijen. En die kunnen geweldig van elkaar verschillen. Maar als het om de christelijke kerk gaat, en de christelijke religie, en het gaat om de christelijke normen en waarden, dan zijn al die partijen één in vijandschap tegen het christendom. Dan sluit men de cordon. Zo zie je dat hier ook. Volken die niets van elkaar moeten hebben, maar nu samen één optrekken tegen een gezamenlijke vijand, tegen Israël en tegen de God van Israël. Tegen de God van hemel en aarde. Tja. Is het ook zo vaak niet in families? Is het zo vaak niet in de kerk? Dat men eigenlijk niets van elkaar moet weten, maar als er dan één gezamenlijk doel is, één gezamenlijke vijand, dan sluit men de legers en dan samen. Want het gaat om die ene vijand. Wat is dat naar het leven getekend? En u begrijpt, gemeente, hoe angstig dat is voor Nehemia en de bouwers van de muren van Jeruzalem. Ja. Wat we hier zo getekend zien, ik wil even met u de lijn doortrekken, is een volop Bijbelse lijn. Zo moet je eigenlijk heel de wereldgeschiedenis zien. De volkeren, onderling oneens, verbinden ze samen als het gaat voor de zaak van God en zijn volk Israël in het Oude Testament. En straks in het Nieuwe Testament, als het gaat tegen de kerken Gods uit Israël en uit de heidenen. Weet u dat al in Genesis 3 staat? Ik zou zelfs willen zeggen, zo bepaalt God in de hemel dat. Niet de Satan bepaalt de marsroute, God bepaalt dat. U herinnert zich tot wat de Heer in het paradijs gezegd heeft, na het paradijs, na de zondeval in Genesis 3 gezegd heeft. Er kwam die slang. En achter die slang de Satan. Die heeft beloofd het vrouwenzaad Christus dat komt. Uit de vrouw. Ik zal vijandschap zetten. Zo heeft de Vader in de hemel dat bepaald. Ik zet vijandschap. Uiteindelijk, gemeente, kan de vijand en dan kan de Satan niets beginnen dan alleen een Gods bestuur en Gods leiding. Geloven we dat nog? Geen ding geschiet ooit gewissen dan het hoogst bevel uit de Zegmond. En dat heeft de Heer in Genesis 3 bepaald. Ik zet vijandschap tussen u en tussen deze vrouw. Tussen uw zaad en haar zaad. En dan gaat het met dat vrouwenzaad door de worsteling heen. De versenen zullen vermorseld worden. Gaat door de worsteling en de verdrukking door de diepte heen. Uiteindelijk zal het zwanger zaad het verliezen. Zijn kop zal vermorseld worden. Nou, hier zie je dat. Die volkeren, daar staat de Satan achter. En hij verbindt Sanballat, Tobia en Gesem en de Filistijnen samen tot één leger. Tegen Jeruzalem. Om het werk van de God van Israël te verstoren. Zie je, gemeente? En u moet die lijn door heel de Bijbel en heel de wereld zien te vasthouden. Poosje terug verdiep ik me nog eens in Ezechië van mezelf. U kent die hoofdstukken, al moeilijke hoofdstukken, over de Gog en de Magog. En als je de hoofdstukken in Ezechië leest, dan wordt straks getekend hoe het aan het eind van de wereldgeschiedenis zal zijn. Wat hier in het klein gebeurt. Die verbonden volken zo direct rondom de stad Jeruzalem heen. Samen maken ze zich sterk. Eén in vijandschap om Jeruzalem onder de voet te lopen en het werk Gods te verstoren. Zal ze niet lukken, want God zal voor Israël strijden. Dat gebeurt straks aan het eind van de wereldgeschiedenis. Gog is dan de hoofdaanvoerder. En hij verzamelt alle volkeren der wereld achter zich aan. En nog één keer trekken al die vijanden tegen Jeruzalem, tegen Gods kerk aan. En ze proberen nog één keer met een geweldige slag de heilige plaats te verstoren. En dan staat God op. En hij verslaat al die vijanden. En hij voert zijn kerk naar de eeuwige triomf. Zie je, gemeente? Hou dat nou vast. Zo is de geschiedenis in de Bijbel. Zo is de wereldgeschiedenis. Altijd die worsteling tussen het slangenzaad en het vrouwenzaad. Altijd Gods kerk in de strijd. En de Satan die de vijanden verbindt tegen Gods kerk. Die verdrukking zullen we wel nodig hebben. Het gaat in ons leven niet zonder verdrukking. Dat zie je hier nou in het volk Israël. Ik heb u dat even kort laten zien, hoe dat in het leven van de kerk zal gaan, in de wereldgeschiedenis, naar het einde van de wereldgeschiedenis. Zo gaat het ook in je eigen persoonlijk leven, altijd door de strijd heen. Soms denk je, hé heren, ik heb even rust. Nou zijn de moeite, de zorgen en de strijd is weer even bij en begint weer het nieuw. En gemeente, we hebben het zo nodig. Zo nodig. Juist in de druk en in de strijd, daar groeit het geloof. En weet u al wat het geloof is? Dat leer je alleen in de strijd, want in de strijd verlies ik mijn eigen krachten. Heb ik niets om mezelf op te vertrouwen. We zullen het straks zien bij het volk is dat moedeloos wordt. Eigen krachten te verachten wordt op Jezus school geleerd. Weet je wat geloof is? Dat zet me leeg voor God, zegt Calvijn. Alles van de levende God te verwachten. Verwacht u nog wat van uzelf? Mijn gerechtigheden, die kunnen toch voor God niet bestaan? Mijn vruchten, mijn gestalte, kunt u erop vertrouwen? Mijn tranen, mijn gemoedsgestalte, dat is het niet waarop komt rusten. In de druk en in de moeite van het leven moet ik het vertrouwen daar in al die zaken verliezen. Om alleen God over te houden. Om alleen Christus over te houden. Om alleen in hem te rusten. In hem is mijn kracht en mijn sterkte. Dat leert ons die strijd. Intussen, we gaan terug naar Jeruzalem. Valt dat natuurlijk niet mee, hè? En die Sanballat, die probeert zijn plannen, dat hij gewapende hand naar Jeruzalem optrekken, geheim te houden. Hij wil als ware plotseling de stad overvallen op een geheime plek. Om heel dat werk te verstoren. Nou ja, die plannen lekken uit. Zo gaat het vaak. Tja. Zo gaat het nu. Zo ging het vroeger, die plannen lekken uit. Je moet weten, er wonen ook wat Joden wat verder van Jeruzalem af. En die wonen wat dichter bij Samaria. En de Joden die horen daar het een en ander. En dan komen ze naar Jeruzalem en dan komen ze dat daar allemaal vertellen. Is dat aangrijpend of niet? Maar wat doet nou Nehemia? Als je hoort dat zij tezamen willen optrekken. Ten strijde tegen Jeruzalem. En wat doet dan Nehemia? Wat legt hij daar nou tegenover? Als je nou eens even naar die stad kijkt, het staat er zo'n mooie gemeente. Daar in het 7e vers, de verbetering aan de muren van Jeruzalem nam toe. Dat de scheuren begonnen gestopt te worden. Zo ontstaken ze zeer in woede. U kent dat wel, als je een geweldige vleeswond hebt. En dan zit hij daar zo heel vies in elkaar en dood vlees en pus. En als dat wat gaat beteren, dan zie je dat er gezond vlees gaat groeien. Nou, dat staat hier eigenlijk in het Hebreeuws. Die muren zijn zo verwonden, je ziet gezond vlees groeien. Die bressen worden gedicht, de muren worden herbouwd, alsof die muur weer langzamerhand gezond wordt. En dan steken die vijanden zo in toren. En ze verzamelen zich met elkaar om tegen de stad ten strijde te trekken. En wat doet dan Nehemia? In die strijd, in die geweldige dreiging, als je elk ogenblik kan verwachten dat die legers aankomen. Vers 9. Maar wij baden tot onze God. Mooi, hè? Weer zoekt hij de binnenkamer op. En hij niet alleen, dat hele volk daar rondom Jeruzalem bezig doende. Samen met elkaar. Zij leggen dat in het gebed voor de Heere neer. In die nood van die dreiging van die vijanden die met hun legers aan zullen komen, zoeken zij het aangezicht van hun hemelse vader. Vind je schitterend. Hij gaat als ware de enige weg die onder zulke omstandigheden moet gaan. Wij baden tot onze God. Moet eens even opletten. Die dreiging is geweldig. Als ware als die legers zullen oprukken, dan ziet Jeruzalem in de val. En wat zal het allemaal teweeg brengen? Zal het werk helemaal verstoord worden? Zou Nehemia met zijn mannen kracht genoeg hebben om die legers te verslaan? Zij zoeken de Heer. En wat is dat voor een bidden? Wij baden, staat er, tot onze God. Ja. Mag ik het zo zeggen vanavond? Joh, met Nehemia en de Judeërs hoef je geen medelijden te hebben. Joh, met Gods kerk in de strijd en in de verdrukking geen medelijden te hebben. Joh, met allen die de Heer vrezen. Maar de weg moeten gaan van strijd en verdrukking. Hoef je geen medelijden te hebben. Weet je waarom niet? Zij weten in het geloof dat ze nou God hebben. Ja. Nou, wat moet je meer? In de strijd van het leven. Wat moet je meer? Laat alle vijanden maar oprukken. Laat Gog en Magog maar komen aan het eind van de wereldgeschiedenis. Met al de verbonden legers om de kerk onder de voeten lopen. Geen medelijden met Gods kerk. Waarom niet? Ze heeft een God in de hemel. Die haar God is. En dan mag ze met al haar nood biddend tot haar God gaan. Wij baden tot onze God. Dat is de God van het verbond, die zich aan Israël heeft verbonden. Ik ben de Heere, uw God. En het volk ligt voor rekening van zijn verkiezende liefde. Dat volk ligt vast in zijn genade en ontferming, vanuit zijn verbond. En als je nu alle notendruk biddend mag komen tot mijn God, schuilend in de schuilplaats van de Allerhoogste, moet je dan medelijden mee hebben? In de wereld zult gij verdrukking hebben. Heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Toen Christus heen ging, heeft hij deze belofte achtergelaten. Ik ben met u. Alle de dagen. En dan moet juist die druk meewerken. Om des te dieper in het geloof te verstaan. Wat dat betekent. Onze God. Hebben jullie een God in de hemel? Is hij jullie God? Je moet me nou niet kwalijk nemen. Ik vraag niet of je bekeerd bent. Ik vraag niet of je aangenaam gesteld bent. Ik vraag niet of we allerlei heerlijke gemoeds gestald hebben. Op zijn tijd wil ik het best eens over preken, dat is heerlijk. Ik vraag alleen dit. Heb je ook een God voor tijd en eeuwigheid? Mag je bij die levende God schuilen? Dat is die God die ons opgezocht heeft via dat doof. Dat is de God die zich aan ons verbindt in zijn belofte. Dat is de God die zijn vader laat zien in die dierbaarburg. Mijn God. Het geloof mag gelovig tot de Heere de toevlucht nemen. Weet je wat ik daarmee bedoel, gemeente? Het gaat er niet om wat ik nou voor de Heere heb. En of ik nou naar de Heere uitgaat. Dat is het eerste niet. Maar het grote wonder is dat God naar me omkijkt. En dat hij me opzoekt. En dat hij zijn handen uitstrekt. En dat hij zegt, ik ben de Heere, uw God. Ik ben met u, alle de dagen. En waar die liefdesarme Gods over je heen geslagen wordt, dan mag je in de strijd en in de druk bidden tot onze God. Wat zullen ze gebeden hebben? Heer, u weet toch van onze nood? Heer, we zijn hier bezig om de stadsmuren te bouwen. Uw stad, die u verkoren hebt. Het is uw opdracht, het is uw taak. U weet toch van die vijand die aankwam? U weet het toch, Heer? Die vier volken die zich verbonden hebben aan alle kanten. Wij hebben geen kracht. Wij kunnen er niet tegenop. Maar Heer, we pleiten op u en op uw belofte. Wilt u met ons zijn? Laat u toch zien dat u onze God bent. Open uw liefde en laten we mogen schuilen in uw barmhartigheid. Wij baden tot onze God. Mooie. Gemeente, ik denk dat er geen machtiger wapen is dan het gebed. Terwijl ik u dat zo preek, weet je wat ze dan van binnen zeggen? Ja, maar jij hebt zo weinig fiducie in het gebed, precies. Daar moet ik mij zo vaak op betrappen, hebben jullie dat niet? Dat je toch heimelijk meer van je eigen daden verwacht dan van het biddende toevlucht tot de Heere neemt. Want hij heeft toch eigenlijk weinig vertrouwen in de Heere. En tot wie kun je nou met je noden in de strijd beter gaan dan binnen tot onze God? Tegelijk ontslaat ons dat niet van onze verantwoordelijkheid. Biddend wil zeggen dat we dan de middelen maar niet moeten gebruiken, nee. Maar juist biddend in afhankelijkheid tot hier gaan en hem zoeken, betekent ook je eigen verantwoordelijkheid nemen. En een weg daar middelen bewandelen. Maatregelen nemen. Wat doet hij tegen de dreiging? Er staat zo heel nuchter. Wij zetten wachten tegen hen dag en nacht, hun en het halve. Tegelijk zet je soldaten neer. Op alle belangrijke plaatsen rond de stad posten, dag en nacht. Om alle gedragingen van de vijand in acht te nemen. Gemeente, op de Heere vertrouwen wil niet zeggen dat je de middelen niet kunt gebruiken. Alle gepaste middelen die God ons in het leven geeft, mogen wij in eigen verantwoordelijkheid gebruiken. Als je van bidden doet, in afhankelijkheid van hem, tot de Heere roepende. Vijandelijke dreiging van buiten. En er is een biddend volk. Gemeente, op dat gebed loopt de vijand stuk. Eerste gedachte. Het tweede is, maar dat is die vijand van buiten. Dan komt er van binnen moedeloosheid. Ja, dat kun je ook weer begrijpen, nietwaar? Ze zijn ijverig aan het werk geweest, krachten ingespannen, dag en nacht gewerkt. Dan komt er een beetje moeheid in de geleden, het enthousiasme, dat zakt wat weg. En dan die dreiging van die vijand. En dan lezen ze zo heel aangrijpend, toen zei Juda. Juda, dat zijn die Joden die daar wonen, rondom de stad, in de stad, die bezig zijn met de muren van de stad te restaureren. Toen zei Juda, de kracht der draag is vervallen. Stof is veel. Zodat we aan de muur niet zullen kunnen bouwen. Ze worden moedeloos. Ze kijken naar elkaar van, wij zouden dat puin mij. En er ligt zoveel puin. We zijn eigenlijk elke dag bezig met puinruimen en nog eens puinruimen. Alsof er aan dat puin geen einde komt. En moet je luisteren, wij zijn zo met puinruimen bezig. Aan de muur bouwen komen we niet toe. Het heeft allemaal geen zin. We stoppen maar. Ze worden moedeloos. Zoveel puin. Ze komen er niet meer doorheen. Grijpend eigenlijk. Misschien is dat nog onthutsender. En misschien is dat nog meer demoraliserende dan die aanval van die vijanden van buitenaf. Je eigen moedeloosheid. En niet meer doorheen te kunnen kijken. Ja, want er zijn twee redenen om extra moedeloos te worden. De geheimzinnigheid van die vijand is doorgelekt, is uitgelekt. Maar ik zei je al, die vijanden doen zo geheimzinnig. Ze proberen de plannen te verhullen. Ze verzamelen de legers wel, voorraden worden aangelegd, maar ze laten niet zien wanneer ze een aanval, op welke plaats. Dat houden ze geheim. Er moet een plotseling overval zijn. Er was helemaal geen, helemaal gespannen van wanneer gebeurt het en waar gebeurt het. Kan op alle plekken plaatsvinden. Daar worden ze nog moedelozer van. En ik zei, dan zijn de Joden die een beetje dicht bij de grens van Samaria wonen. En ze bedoelen het goed. En die komen elke keer in de stad met allemaal paniekverhalen. Och, wij zien die legers zich mobiliseren. En daar komt de vijand en daar komt hij. Wel 10 keer toe, elke keer komen ze in de stad met die paniekverhalen. En u begrijpt, de Joden daar in de stad worden nog moedelozer. En ze worden zo moedeloos dat ze het werk daarbij weer neerleggen. Ja, dreiging van die vijand, die paniekere verhalen dat elke keer de vijand kan komen. En aan de kracht te raken, op het enthousiasme, zeg, dan is er veel puin, ze worden moedeloos. Ja. Gemeente, alsof het iets is van deze tijd. Ja. Dat is een ziekte van onze tijd, overspannenheid. Hoeveel mensen zijn er niet depressief? Heel veel mensen zijn burn-out, en je kunt dat begrijpen. Het is zo'n gecompliceerde massa. Je zou het toch moedeloos worden. En de Judeërs dreigen het werk neer te leggen. Laten we daarmee stoppen. Zie je dat eigen moedeloosheid nog aangrijpender is dan de aanval van die vijanden. En de dreiging van die vijanden. Ja. En weet je gemeente, je kunt er veel op leren. Als je nou moedeloos bent, ik las het toen met deze preek aan het voorbereiden. Als je nou moedeloos bent, moet je niet naar pessimistische mensen toe gaan. Moet je geen mensen opzoeken die ook moedeloos zijn. Maar ze werden nog moedelozer van al die pessimistische Joden die maar kwamen met paniekverhalen. Dan kun je beter naar mensen toe gaan die je proberen te bemoedigen uit Gods woord. En die je weg kunnen wijzen. Maar intussen kan ik het wel begrijpen. Worden jullie nooit moedeloos? Worden jullie nooit moedeloos? Kijk zo de kerk rond. En menig een in de kerk al wat ouder geworden. En de krachten ingespannen. En mee bezig is. Ja, ik moet wel bekeerd worden. Het is al nodig dat ik een nieuw hart en een nieuw leven krijg. Het is toch ook in mijn eigen leven nodig. Dat ik het werk van de Heilige Geest leer kennen. Want ja, ik kom dichter bij de eeuwigheid en straks moet ik sterven. En ik heb al wat preken beluisterd. Ik heb zo vaak gebeden, ik ben met die dingen bezig. Maar het is net of de hemel dicht is. Of het geloof er niet is en het blijft zo hard. En weet je, dan kom je bij oudere mensen. En wat leeft dat vaak bij oudere mensen? Ja, dominee, heb ik heel mijn leven ben ik ermee bezig. En dan ben ik nog niet bekeerd. Hier ongetwijfeld zitten ze ook in de kerk, denk ik. Zou die niet moedeloos worden? Zou die in pakken neer gaan zitten? Er komt als ware de vraag op, zou ik ooit nog? Misschien ken je die moedeloosheid wel. Weet je, dat komt, gemeente. Omdat hij in het stuk van de bekering het eigenlijk van jezelf verwacht. Leer nou eens toch het net aan de andere kant gooien. En let dan eens op hoe God met zijn belofte naar je toe komt. Hoe hij belooft, ik wil dat stenen hart wegnemen. Ik wil je vlees hart geven. Leer nou toch eens God in zijn belofte aangrijpen. En laat de Heer nou eens door zijn geest dat hart bearbeiden. Zoek op je hem alleen en in de vastigheid van zijn belofte. Je zou toch moedeloos worden. Dan mag ik de Heer vrezen en Christus kennen. Ik wou leven uit zijn genade. En ik zou zo graag heilig voor hem willen leven. Maar ik vind het niet. Ik vind het niet. Elke keer weer dat struiken. Voor je het weet, dan komt die zonde weer van binnenop. Dan moet ik klagen met Paulus. Het goede wat ik wil, dat doe ik niet. En dan hoor je rondom eens heen. Mensen, ach, die hebben het zo ver geschopt in de weg te heiligmaking. Alsof ze geen zonde meer hebben. En het is alsof ik geen stap vooruit in het stuk van de heiligmaking. Ik moet klagen dat ik mezelf geen vrucht heb. Zou ze niet moedeloos worden? Dan ga ik naast Paulus zitten en dan klaag ik met Paulus. Ik een ellendig mens. Wie volgt me toch ooit uit het lichaam deze dood? Ik denk, gemeente, dat dat de sterkste aanvechting is van elk kind van God. Heilen voor God te leven. En waar zijn de vruchten? Hoe speelt elke keer weer die oude mens op? Wie ben ik toch? Je zou er dan moedeloos van worden. Zou ik dan ooit die heiligheid en die waarachtige bekering kunnen openbaren? Dan kun je alleen maar vragen, Heere, bekeer me toch alstublieft. Zo zal ik bekeerd zijn. Kan die moedeloosheid zo begrijpen hier? Ja. Ja, gemeente, dan ben je predikant van de gemeente hier of ergens anders. En je gaat de gemeente rond en je probeert de vrucht op te zoeken. En als je dan van huis tot huis komt en je ontdekt geen vrucht. En het leven staat stil als ware bij de poorten van het woord. En je ziet die doorwerking niet dat mens tot Christus komt. Zou je daar niet moedeloos van worden? Je kunt begrijpen dat die mensen het bij de pakken gaan neerzitten. Moedeloos. Als je let op jezelf. Kijk, het is net als ik moet vaak denken aan Petrus. Petrus wandelt over de zee naar Christus toe. Hij zag op de golven en dan ging hij. Hij zakte weg in de golven. En nu ga je misschien begrijpen waarom we Psalm 42 gezongen hebben. Hij was ook zo moedeloos. Hij verlangde, de dichter van die psalm verlangde naar de tempel te gaan. Om daar in de tempel bij het meebeleven van de ceremonie Gods gemeenschap te doen. Hij was ervan verstoken. Ver weg. En de vijanden spotten met hem. Waar is nou je God? Die jij verwacht het? Dat kan er vaak in tijden van duisternis zijn. Als het geestelijke leven niet zo tastbaar en niet zo gevoelig is, alsof die ver van je weg is. En de vijanden zitten niet stil en de Satan bespot je. Waar is nou je God? En weet je wat David deed in Psalm 42? In zijn moedeloosheid, dat is het enige medicijn. Hij pakte zichzelf aan. O, mijn ziel, wat buigt u neder? Waarom zijt ge nou onrustig in mij? Hoop toch op God. Leer nou toch met God rekenen. Ik zal hem nog loven voor de verlossingen van zijn aangezicht. Moedeloosheid. Ze willen ze weer neerleggen. En wat doet Nehemia dan? Wat Nehemia doet. Hij roept wat mensen bij elkaar. Hier staat edele, overheden en het overige des volks. Hij roept wat mensen bij elkaar. En hij gaat zijn mannen toespreken. Dat moedeloze volk dat niet meer verder bouwt aan de stad, de muren van Jeruzalem, de tempelstad. Hij spreekt ze toe. En het staat zo schitterend. Als je daar die overheden en de edelen en de anderen van het volk bij zich heeft, vrees niet voor hun aangezicht. Schitterend, hè? Een klein beetje thuis zit in de Bijbel, dan weet je hoe vaak dat woord niet gesproken is. Vrees niet. Ja. En als iemand die moedeloosheid neerzit, als iemand de weg des Heren niet meer verstaat, als aan alle kanten toegesloten is, als je net als die herders in de velden van Everta zit, en daar de majesteit God ziet en de heerlijkheid en vrees met vele vrezen, dat evangelische bemoedigingswoord, vrees niet. Ja. Laat je nog eens meenemen naar die velden van Everta. Daar zie je toch die herders zitten in een nood dat ze voor de heerlijkheid en de majesteit van God niet kunnen bestaan. En ze vrezen met grote vrezen. Vrees niet. Ja. En dan mag die engel wijzen op die geboren Christus in wie de zaligheid en de vrede en de blijdschap ligt. Heerlijk evangelisch woord. Daar voel je als ware achter Gods belofte. Daar voel je kloppen het liefdeshart des vaders. Daarachter staat de zaligheid die er in Christus ligt. Vrees niet. Zie nou eens van je noden af en let op de levende God. Hoor maar. Vrees niet. Ja maar dat kun je nou wel zeggen, Nehemia. Kunnen we wel zeggen. Maar die vijanden komen. En maar eens kijken, we kunnen het werk toch niet volbrengen. We zijn zo machteloos. Al dat puin, we komen er niet doorheen, Nehemia. Het werk is te zwaar voor ons. En straks komt dat leger die vijanden. Kan niet verder meer. Vrees niet. Ja, maar Nehemia, hoe kun je dat zeggen? Dan luister. Vrees niet voor hun aangezicht. Moet je nou bang zijn voor een paar mensen? Moet je nou bevrezen voor die legers? Kijk eens omhoog. Kijk eens naar de hemel. Denk eens aan iemand anders. Denk aan die grote en vreselijke Heer. Dat is het. O mijn ziel, wat buigt u neder. Hoop op God. Denk eens aan. Hij wil zeggen, laat je gedachten nou eens met de Heere vervuld zijn. Laat nou heel je gedachtenleven tot in het diep van je ziel op God gericht zijn. Denk eens aan die grote, vreselijke God. Hij is toch jullie God. Die grote God. Hij is groot in zijn macht. Groot in zijn barmhartigheid. Groot in zijn liefde. Hij is de Allerhoogste. En een allergrootste. Nou, die God, denk daar eens aan. Neem tot hem de toevlucht, rust in hem. Schuil bij hem. Die vreselijke, dat we zeggen, God is hoogst geducht. Daar straalt iets door van zijn majesteit. God die zo geducht is, dat hij zijn volk Israël uit de nood in Egypte verlost heeft. Zijn armen om dat volk beschermend geslagen heeft. Hij heeft zo geducht dat hij in zijn majesteit alle vijanden heeft gestraft. Nou, die geduchte God, laten we daarbij schuilen. Ik vind die schitterend. Dat is de enige weg om uit de moedeloosheid te geraken. Tja. Iemand heeft eens gezegd, moedeloosheid is goddeloos, het is waar. Maar voor je het weet, ben je moedeloos. En dan zink je weg. Tja. Geen kracht bij jezelf, kan je zelf medelijden. Vrees niet. En dan neemt als ware Nehemia ze mee. Zie nou van jezelf af. Denk aan die grote en vreselijke God. Ja. Want God is aan onze zij. Hij ondersteunde mij. In het leed dat mij genaakte. Ja. Het is heel wat jaren geleden. Veel. Toen zat ik in grote nood. En mijn oude dominee is nou al overleden, is in de hemel. Waar ik altijd kanalisatie bij had, waar we bij gekerkt hebben voor geschreven. Die belde op. Hij zei, luister jongen, ik zeg maar één ding. Hij ondersteunde mij. In het leed dat mij genaakte. Nooit vergeten, het gaat altijd door het leed heen. Maar God zal je ondersteunen. Dag hoor. Genoeg. Zo'n woord is genoeg. Neem het nou van me aan, ik las het ergens en ik geloof dat het gelijk heeft. Als je moedeloos bent, moet je niet met pessimistische mensen toegaan. Maar ga naar mensen die zulk een woordje toevoegt. Denk aan die grote, vreselijke God. Moet je dan bevrezen? Al wordt alles van je afgenomen. Krachtloos, ik kan tegen de zonde niet op. Ik kan de vijand niet aan. Alle moeite gaat over me heen. Al uw golven en uw baren gaan over me heen. Maar denk nou aan die grote, vreselijke God. Dan zeg ik, bij u schuil ik, o Heere. Wie in de schuilplaats des Allerhoogsten gezeten. Hij zal vannachten in de schaduw van de machtige gemeente. Want zijn die vijanden arm? Die kennen die God niet. Hebben alleen zichzelf in hun vijandschap. Beseffen toch hoe arm de wereld is. Hoe te betreuren een mens die God in Christus niet kent. Laat dan je leven door de nood te verdrukking gaan. Als God er van je af weet. Vrees niet. Kijk eens omhoog. Denk aan die grote. Die geduchte. Die majesteitelijke Heer. Mag ik nou voor u rekening leggen, Heer? Neemt u het voor me op? Zult u voor me strijden? Kijk, dat is geloof. Geloof, gemeente, is met de armen over elkaar gaan zitten. En weten, hij doet het voor me. En Christus heeft het gedaan. Die grote vreselijke Christus heeft alle vijanden compleet overwonnen. Laten we nou op hem zien. Ja, ik heb geen tijd meer, ik moet voort, maar dat denk is zo mooi, dat is zo'n Bijbels woord. Ik zal gedenken hoe voor deze ons de Heere heeft gunst bewezen. Ik zal zijn wonderen gratis gaan. In moedeloosheid moet je uw gedachten eens vullen met wie de Heere is. Om alles alleen van hem te verwachten. En intussen neemt hij ook zijn maatregelen. Ja, dat is een beetje moeilijk om te begrijpen. Wat er precies staat. Maar we lezen. Daarom zette ik in de benedenste plaatsen, vers 13, achter de muren op de hoogte. En ik zette het volk naar de geslachten met hun zwaarden, hun spiezen en hun boog. Zoiets, hij zette die families bij elkaar op zwakke plekken achter de muur op hoge plaatsen, gewapend. Om als de vijand kwam, ze dadelijk zouden kunnen zien en ten strijde trekken. Hij neemt ook zijn maatregelen. Maar in afhankelijkheid van de Heer. In biddend opzien tot hem alleen. En zegt hij, strijd nu. Strijd nu. Geen moedeloosheid. God staat aan onze kant. Strijden. Voor de jongens en de meisjes. Voor de zonen en de dochteren. Voor de vrouwen en de huizen. Strijden. Kijk gemeente, zo kunnen we de vijand tegemoet gaan. Zo kun je staan in nood of drukken. Strijdend. Maar in de mogendheid des Heren. Sterk in Christus alleen. Tweede gedachte. Ja. Ik ga naar de derde gedachte. Maar ken je dat medicijn in moedeloosheid? Dat kan een dokter je niet geven. Nee. Dat kan geen apotheker u geven. Je kunt alle drogisten van Nederland af om allerlei middeltjes te proberen te kopen. Dat kan je niet geven. Vrees niet. Denk aan die grote, vreselijke Heer. En in de strijd van het leven op te zien aan. Ik denk wel eens aan hoe straks de dood komt. Denk u er wel eens over na. Hoe zullen we het dan maken? Als je stormen gaan opsteken. En we moeten afscheid nemen van het leven. En we gaan dwars door de dood heen. Vrees niet. Denk. Aan die grote en vreselijke God. Ja. Zich meenemen vanavond. Psalm 42. O mijn ziel, wat buigt u neder? Hoop op die God. En die Heere verwachten, zullen nooit beschaamd uitkomen. Nou gemeente, ze verwachten het niet te vergeefs van God. Want zijn raad bestaat en wat doet God? Hij slaat die coalitie uiteen. Ze zien dat hun plannen verijdeld zijn, dat het uitgelekt is. En God vernietigt radicaal hun raad. En hij slaat die coalitie uiteen. En ze komen niet oprukken naar Jeruzalem. Wie de Heere verwachten, zullen nooit beschaamd uitkomen. Christus heeft overwinning behaald. Nog even de derde gedachte. Wat is de vrucht hiervan? Nou, zul je geloos verder gaan? Ze gaan verder met bouwen van de stad. Wakend. Biddend. Moet eens kijken wat er staat in vers 16. En het geschiedde van die dag aan. Nu verandert er wat. Ja, de bouw is even gestagneerd door die moedeloosheid, die dreiging van de aanval van de vijanden. Ze hebben het werk even neergelegd, gestaakt, er moet gewaakt worden. Maar nu gaan ze weer verder met de bouwen. Maar ze doen het anders. Wakend bouwen. Ik herinner mij als jongen in Scheveningen, daar organiseerde de vrouwenvereniging elk jaar een verkoopdag. Ja. Ah, in die tijd had je nog gebreide goederen, niet waar, gebreide truitjes. Nou, dat gaat vandaag niet meer. Maar in die tijd gingen ze gif van de hand. Dus die vrouwenvereniging had het hele jaar druk gewerkt en dan kwam die verkoopdag. Nou, dan was van alles en nog wat. Nou, één zo'n verkoopdag werd geëindigd door een ouderling. Dat zal ik nooit vergeten. Ik was maar een kleine jongen. En die ouderling sprak toen over deze geschiedenis. Toen heb ik dat eigenlijk niet zo goed begrepen. Maar toen ik er vandaag zo mee bezig was, kwam het hier boven. Hij zei, ja, wij waren toen ook een kerk aan het bouwen. En er moest ook geld voor komen, een kerkgebouw. Wel, zegt hij, in de tijd van Nehemia was men aan het bouwen. Ja, zegt hij, en men deed dat met de troffel en het zwaard. Ja, aan de ene kant was men aan het bouwen met de troffel. Aan de andere kant het zwaard van de vijanden kwamen aan. Nou, met vuur en verf was hij daarover aan het spreken. Heel veel dingen zijn me toen ontgaan, maar dat heb ik nooit vergeten. Troffel en zwaard, hoe zit dat eigenlijk? Ik weet nog dat hij zei, kijk, dat is nou het geloofsleven. Bouwen met rekken zwaard. Wakend bouwen. Strijdend bouwen. Nou zullen ze hier natuurlijk geen troffel gehad hebben, want die stenen werden niet op elkaar gemetseld. Maar het gaat nog om het beeld. Wat doet Nehemia? Zijn lijfwacht bestaat uit jongens. De helft onder de wapens, de helft werken. Die sjouwers die stenen moeten sjouwen, puin ruimen en stenen moeten aansjouwen. Die hebben in de ene hand hebben ze een spier. Met de andere hand proberen ze te werken. Maar steeds voor de vijand komt. En dan de bouwers aan de stad. Ja, moet je luisteren. Met één hand kun je niet metselen, kun je de buren niet opbouwen. Die hebben dan een zwaard omgegord. Zwaard hebben ze bij zich. En zo bouwen ze. Het is wonderlijk. Zie je dan troffel en het zwaard. Bouwen en het zwaard. Dus tegelijk aan de stad bouwen, maar tegelijk waakzaam zijn wat de vijand kan komen. Het zwaard. Wakker zijn op de wachtposten staan. Stad bouwen en waken voor de vijand van buiten. Troffel en zwaard. Toch wel mooi eigenlijk. Nu ga ik een klein beetje die ouderling begrijpen. Je geestelijk leven moet gebouwd worden. Maar gelijk let op de vijand die van buiten komt. De geestelijke wapenrusting aantrekken. En zegt hij, ga dan maar, wees niet bevreesd, want God zal voor ons strijden. Maar zegt hij, we moeten wel waakzaam zijn. Er waren nog bouwers die buiten de stad woonden. En die hadden slaven bij zich. Dan moeten jullie niet meer naar huis gaan, hier in de nacht overnachten. Want overdag werken we en stads waken. En Nehemia geeft het goede voorbeeld. Hij komt niet uit de kleren. Hij komt helemaal niet uit de kleren. Dag en nacht is hij werkzaam. Werkzaam en waakzaam. Bouwen en waken. Dag en nacht. En hij heeft ook nog bij zich een jongen met een shofar. En als de gevaar dreigt, dan zal hij op de shofar blazen. En dan moeten alle mannen komen om de vijand te pareren. En laten we moedig zijn, want God zal voor ons strijden. Mooi, hè? Mooi, hè? Ik las ergens, toen ik hier zo mee bezig was vandaag, in verschillende boeken las ik dat. Strijden voor je gezin. Strijden voor je huwelijk. Strijden voor je kerk. strijden voor je geloof. Laten we nou bij dat laatste blijven. Strijden voor je geloof. Hoe gaat het in het geloofsleven? Bouwen en tegelijk waken. Dus aan de ene kant de handen vrij om te bouwen. Tegelijk je wapens bij de hand. Troffel, bouwen en zwaard. Dat is het geloofsleven. Het een kan niet gemist worden en het andere niet. En wat een ijver, nietwaar. Dag en nacht was men werkzaam voor het koninkrijk van God. Word je er jaloers op? Mannen kwamen gewoon niet uit de klieren. Hier proef je iets, gemeente. Hier proef je iets van Christus. Psalm 69. De ijver van uw huis heeft mij verteerd. Ja. En met eerbied gezegd, Christus aan de rechterhand des Vaders gunt zich nog geen rust. De ijver van Gods huis verteert er nog. Ja. Zo zoekt hij onze zaligheid. Zouden wij dan dag en nacht niet bezig zijn met ons geloofsleven, met de kerk, met de gemeente, met de prediking. Een kerk midden in deze wereld. Daar heeft eerst nog een vreemde geest in de wereld. En we voelen het, die volken die komen op, strijden tegen Gods kerk. Hoe hou je het als kerk uit in deze wereld? Hoe hou je het persoonlijk uit in je eigen persoonlijke strijd? Waken en bouwen. Aan de ene kant bouwen. Gemeente, ons geloofsleven moet gebouwd worden. Ja. Wat zeggen die muren van het woord? Bij het woord blijven. Uit het woord leven. Leren de toevlucht tot Christus te nemen. Dat waren de vurige muur van Gods ontferming om ons heen is. Dat is het bouwen. Dat ik toe mag nemen in het geloof. Meer en meer Gods woord gefundeerd mag worden. Staat die muur van het woord rondom ons gezinsleven? Rondom de kerkelijke gemeente, om je huwelijk, om je eigen persoonlijk leven? Voor het geloofsleven moeten we bouwen. Daar moet je werkzaam mee zijn. Dat ik meer leer sterven aan mezelf. Om meer in Gods woord, in zijn belofte, in Christus gefundeerd te worden. Toe te nemen in die allerheiligste kennis. Om in het geloof te mogen opwassen. Dat wil zeggen sterven aan mezelf en meer uit Christus leven. Dat is dat bouwen. Het woord onderzoeken, biddend, vragend, worstelend. Als ware worstelende voor Gods troon. Heere, bekeer u mij. Heere, kijk u nog eens naar me om. Heere, sterk mijn geloof. Omsluit die vaderlijke liefde. Mag ik toch leven uit uw belofte? Dan bouwen meer en meer leven uit Gods woord. Dat is het ene. Dat is het ene. Ja. En dan moet je ook een heleboel puin ruimen, hoor. Daar word je inderdaad moedeloos van. Er moet wat puin geruimd worden. Jij gedwaasheid van mij. Die afbraak van mijn eigen leven. Die afbraak van die oude mens dat puin moet geruimd worden. En het opwassen in de genade, dat is het ene. Waak, maar dan ook het tweede, waak. Dat zwaard. Ja. Die mannen die die stenen sjouwden, hadden die werpspies in de hand. En die bouwers die die muren aan het metselen waren, hadden die dat zwaard omgebonden. En bij die lijfwacht van Nehemia, de helft was aan het bouwen en de helft onder de wapenen. Gemeente, onder de wapenen blijven. Efeze 6, daar hebben we al eens over gepreekt. Trek aan de geestelijke wapenrusting Gods. Waakzaam blijven. In het geestelijke leven kunnen we geen ogenblik verslappen. Ja. Strijdend tegen de vijanden. Met het zwaard van het woord. Met het borstwapen van het geloof. Met de helm der zaligheid. En zo strijdende tegen de vijanden. In Christus kracht en genade. Bouwend om meer en meer in het geloof gefundeerd te worden. Indrukwekkend, nietwaar? Met troffel en zwaard. Bouwend waken. Wakend bouwen. Opletten in de strijd, waakzaam zijn, met de kracht van Christus, strijden tegen de vijanden, uit hem de overwinning verwachten, om meer en meer opgebouwd te worden, in het allerheiligst geloof. Vind je het indrukwekkend? Gemeente, we gaan eindigen. Ja. Voor je het weet ben je weer aan het eind van dit hoofdstuk. Wat hebben we nou samen geleerd vanavond? De weg van de kerk gaat altijd door de verdrukking. Ik heb je op Genesis 3 gewezen. Ik heb het slot gewezen. Strijd van Gog en Magog. Dat te zien ligt de weg van de kerk door de strijd. En de strijd kan hevig zijn. Maar hoe gaan we de strijd in? Bouwen. In het geloof. Toenemen in het allerheiligst geloof. Alles van de Heere verwachten. Terwijl ik waakzaam zijn. Op de wachtposten. En in de kracht van Christus strijden. Tegen de zonde. Om door de strijd heen. Dat wonderrein te kennen. En dat vond ik van mij het mooiste. Dat heeft mij het meest gedaan. Vrees nou niet. We kunnen vaak zo moedeloos zijn. Dat je bij de pakken gaat neerzitten. Ja. Voor alles wat er in je eigen leven gebeurt. Voor alles wat er rondom je heen plaatsvindt. Moedeloos. Vrees niet. Denk aan die grote, vreselijke God. Want God was aan mijn zij. Hij ondersteunde mij in het leed dat mij genaakte. Haast u om die God te kennen. Amen. Wij gaan ervan zingen op Psalm 130, de versen 3 en 4. Ik blijf de Heere verwachten en hoop op de Heere, geef Rome. 3 en 4 van Psalm 130. Heere, wat is dat herkenbaar. Wat is dat buiten actueel wat we samen overdacht hebben uit Nehemia 4. En rukken die vijanden op om uw werk te verstoren met in de hemel zit te lachen. En zij baden tot de Heere, uw God. En wat is dat begrijpen dat we dan de moed laten zakken. Vanwege alle zorgen en moed van het leven. Nehemia, wees ons de weg. Vrees niet. Denk aan die grote en vreselijke God. Om alles van u te verwachten, bij u de Heere te schuilen. Maar laten we zo in het leven mogen staan. Jongeren en ouderen. Bouwend, maar tegelijk wakend, wakker, waakzaam. Aan de ene kant aandacht voor mijn eigen persoonlijk geloofsleven. Aan de andere kant de wapenrusting aantrekken. Om te staan te midden van de listige omleidingen van de Satan. En heren, dan zullen wij de overwinning niet behalen. Maar de overwinning is behaald door Christus. En in hem zullen we meer dan overwinnaar zijn. En heren, laat deze prediking tot troost, tot bemoediging, tot vermaning zijn. Dank voor dit woord. We gaan weer naar huis. Beveilig ons op de weg. Breng ons zondag weer samen. En mogen we de volgende keer ook in de Bijbellezing weer komen. Om het volgende hoofdstuk te overdenken. Heren, laten we nooit vergeten. Dat het hier in deze wereld weer een weg zal zijn van verdrukking. Van strijd. Maar we hebben het nodig. Om in de strijd. Van onszelf af te zien. Aan u te gedenken. Gedenken. Aan de dood en de opstanding van Christus. Hoor ons. O God van alle genade. U ter eer. En tot onze zaligheid. Amen. Wij zingen nog uit Psalm 138. Het laatste vers. Als ik omringd door tegenspoed. Dan gaan we naar huis ontvangen met een biddend hart de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoedt u. Heere, doe zijn aangezicht over u licht en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.